Gemeente, voordat ik begin wens ik u allen een gelukkig en een gezegend nieuw jaar toe. De deur van het nieuwe jaar is weer open gegaan. Er wacht weer een reis. Leven is een reis. In verschillende etappes die we afleggen. Het zal wat zijn, al zou het de laatste etappe zijn in dit jaar. We weten het niet, een reis. Of een trap, 365 stapjes. Dichter naar de hemel toe, of stapjes steeds verder bij de Heere vandaan. In ieder geval, dit nieuwe jaar zal ons wel ergens brengen. Een trap omhoog, vaster aan de Heere verbonden, of een trap omlaag, steeds losser van God. En je denkt zo bij het eerste dag, de 1 januari... 365 dagen, dat zijn nog 365 vragen. Hoe zal het nou met mij gaan dit jaar? Met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan met mijn gezin? Hoe zal het gaan met mijn geloofsleven? Hoe zal het gaan met de gemeente, hier in de Maranatenkerk? Gelukkig dat de gemeente, ook al zijn we klein, een rest, een overblijfsel. Gelukkig dat de gemeente van God een geheim heeft. En dat geheim is dat ze een koning heeft die niet zonder onderdanen zijn kan. En dat de poorten der hel haar nooit zullen kunnen overweldigen. Hoe zal het gaan met de gemeente? Ja. Hoe zal het gaan met de stad? Je hebt wel eens een beetje angst, hè? Die terreuraanslagen vorig jaar in Bombay, in India. En denk je, ja, als nou eens in Nederland komt, zo'n terreuraanslag. Dan staat Rotterdam wel hoog op de lijst, volgens mij. Waar het zou kunnen gebeuren. Angst. Zal er een terreuraanslag worden gepleegd hier in Rotterdam? Of zal er een opwekking komen in Rotterdam? Ja, daar bid je voor. Een opwekking. Een geestelijk ontwaken. Wie zou dat nou niet willen? En dan liefst natuurlijk te beginnen bij de Maranatenkerk. En dan bij de overkant, bij de Leger des Heils en zo verder naar de Breeplein. En maar hier moet het beginnen. Dat zou toch geweldig zijn? Ja. Ik heb eens gelezen van de dominee die bad 20 jaar om een opwekking. En toen kwam het. En toen was hij kwaad. Wat gebeurde in zijn vakantie? Nee, dan moet het hier beginnen en dan moet ik daar wel een rol in spelen. Ach, zelfs in een bede om een opwekking zijn we nog egoïstisch. Maar heren, als nou de kerk eens vol wordt met mensen. Nee, als nou harten weer vol lopen met u, o God. Dat is een opwekking. Niet dat de kerken weer vol raken, maar dat de harten weer vol worden met de Heer. Ja, zal de Heer Jezus terugkomen? Kan ook. 2009. Het laatste jaar, niet dat ik dan zal sterven, maar dat Jezus terugkomt. Ja. Mooiste dag, toch? Als die morgen komen zou, dan heb ik nog één dag. Nou, trek je dan je rouwkleed aan of trek je dan je bruidsjapon aan? Want morgen komt mijn bruidegom. Ik ben wel gered, Heer, maar maak me ook gereed voor uw komst. Ik ben wel bekeerd, maar maak me ook bereid om u te ontvangen. Als het dit jaar gaat gebeuren. Ja, je denkt zo aan het begin, wat zal ik meemaken? Aan woestijnervaringen? Of misschien ook wel Taborverkwikkingen? Ja. Hoogtepunt in het geestelijk leven. Aan bloemen op mijn wegen, maar misschien ook wel dorens die ik zal ontmoeten. Geef me in ieder geval, o God, geef ons in ieder geval, o God, te dragen wat u te dragen geeft. En te doen wat u mij opdraagt. En om te kunnen missen wat u me afneemt. Wie zei dat ook alweer, dat gedichtje, simpel maar diep. Een mens ziet op zijn grote tocht niet verder dan de eerste bocht. Daarachter kan je nou net niet kijken. Maar wie in God vertrouwen vindt, die gaat het pad langs als een kind, dat zingend in het donker loopt, van toekomst weet en op toekomst hoopt. Nou, dat is onze wens. Ik ga nog iets zeggen. Een half uurtje heb ik mezelf voorgenomen over Psalm 91. Ik zet boven de preek: U bent mijn schuilplaats, Heer. Drie gedachten. De Heere is hier mijn veiligheid, dat is de eerste gedachte, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Een schuilplaats waar je safe bent. De Heere als mijn veiligheid. Ten tweede, de Heere als mijn verkwikking, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hij is mijn verkwikking. En ten derde, de Heere is mijn vertrouwen. Dat is vers 2. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Ik zet boven de preek: U bent mijn schuilplaats, Heer. Ten eerste letten we op de Heere als mijn veiligheid. Ten tweede als mijn verkwikking. En ten derde als mijn vertrouwen. Gemeente, Psalm 91 is een prachtige, mooie psalm. Geen mooi weerspsalm, want er wordt ook over verschrikkelijke dingen gesproken in deze psalm. Maar het is wel een hele treffende psalm. Je hoort die nog wel eens lezen met gezin, vooral met oud en nieuwjaar. Bij Corrie ten Boom, het huisje aan de BJ, aan de Bataljorenstraat in Haarlem, las vader altijd Psalm 91 en bad op het ogenblik dat 1 januari begon. En zo schrijft Corrie ten Boom: zo gingen wij bewust samen met de Heere het nieuwe jaar in. Psalm 91, ik moet denken, er wordt gesproken hier over de tijd van nood en pest en verderf. Vers 6 voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Vers 3 over de verderfelijke pestilentie. Vers 7 dat er duizenden vallen aan je rechterhand en tienduizenden aan je linkerhand. Van de zon, duizend aan je linkerhand en tienduizend aan je rechterhand. Weet je, ik moest denken, zomaar even een ervaring uit mijn praktijk. Bij vers 7, aan uw zijde zullen er duizend vallen en tienduizend aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Bij dat vers moet ik altijd denken wat ik meegemaakt heb, of wat ik gehoord heb van een mevrouw in mijn eerste gemeente. Ze leeft nog, behoorlijk aan dementeren. Die vertelde me eens een keer dat ik, toen ik er was, een godvrezende vrouw. En dat in de jaren 70 was daar die polio-epidemie. Hè? En zij had geen vrijmoedigheid om haar kinderen in te enten. Nou ga ik daar natuurlijk niet over praten, of dat nou wel of niet goed is. Daar gaat het maar even niet om. Maar het gaat me om dit. Ze had geen vrijmoedigheid om haar kinderen in te enten. En ze kwam daarmee voor de Heere. En dat werd een gebedszaak en dat werd ook een gebedsworsteling. En toen gaf de Heere antwoord door middel van Psalm 91 vers 7. Dan zullen er duizend vallen en tienduizend. Tot u zal het niet genaken. En toen kreeg ze rust in God dat het aan haar huis voorbij zou gaan. Dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Kijk, als je dan door het geloof houvast mag krijgen. Een woord krijgt van de Heere waar je aan mag vastklampen. Ja, dan kan je er doorheen. Hè? Dan kan je er doorheen. Niet zelf geplukt, maar gekregen van God. Ja, dan heb je grond onder je voeten, onder doorheen. Dan vallen ze dan bij bosjes neer. Trouwens, niet alleen in mijn eerste gemeente, al heel vroeger was dat ook al zo. Toen in de tijd van het jaar, zo 1635... He, toen er een aantal mensen bezig waren in Leiden om onze Statenvertaling te maken. Om de Bijbel te vertalen in het Nederlands, de Statenvertaling. Toen heerste er in Leiden de Zwarte Dood. Die bracht zomaar uit de pest, waarover gesproken wordt, de zeer verderfelijke pestilentie. In 1 week tijd werden er 1500 doden begraven. En wat deden onze Statenvertalers? Die hadden geen vrijmoedigheid om de stad Leiden te verlaten, maar gingen in gebed. En na het bidden kregen ze rust, dat het tot hen niet zou genaken. En ze bleven en ze konden de vertaling van Gods woord afmaken. En niet één bezweek aan die zwarte dood. Treffend, hè, op psalm. Dat dat waar wordt. Beproefd en betrouwbaar wordt gevonden. Vroeger, maar ook nu. Waarom psalm 91 voor mij ook treffend is, is omdat de Heer Jezus daarmee te maken heeft gekregen. Bij zijn verzoeking in de woestijn. U weet, de Heer Jezus werd verzocht tot 3 maal toe. Of eigenlijk 40 dagen werd hij verzocht in de woestijn. En dan die laatste 3 die worden vermeld, dat de duivel komt. En dat de duivel dan op een gegeven moment zegt, nou werp je maar van de berg af. Werp je maar van de tinnen van de tempel af. En met dat je van de tinnen van de tempel afvalt, van het dak van de tempel. Hè, dan zullen de engelen je wel opvangen. En dan zullen de mensen dat allemaal zien en dan zullen de mensen zeggen, ah, dat is de Messias. En dan komt de duivel met een bijbeltekst. En dan verwijst de duivel naar psalm 91 vers 11 en 12. Laat je maar van het dak van de tempel afvallen, want er staat in psalm 91, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren. En ze zullen u op handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Al werp je je naar beneden als je nou Gods zoon bent. Er staat toch in de Bijbel dat de engelen je op handen zullen dragen. Die hemelse wegenwacht, die zal wel zorgen dat ze je opvangen. Weet je wat de duivel niet doet? Hij citeert niet goed. Hij citeert wel vers 11. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren. Maar die laatste woorden op al uw wegen, dat laat hij weg. Want die engelen gaan wel mee, maar niet op zondige wegen. En dat laat de duivel nou net weg. Die laatste 3 woorden. In al uw, die laatste 4 woorden, in al uw wegen. He, dus de duivel die weet de Bijbel, die citeert de Bijbel, maar half. Bovendien laat de duivel ook vers 13 weg. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, want dan gaat het over hemzelf. Hij is die leeuw, hij is die slang. Psalm 91, de auteur is waarschijnlijk Mozes geweest, dezelfde als psalm 90, de man Gods. Psalm 90, dat is eigenlijk de psalm, ja, die gaat over de vergankelijkheid van het leven, de gevallen mens. Maar psalm 91 gaat over de gelovige mens. Dat is een verschil. Psalm 90 is somber, psalm 91 is vol vertrouwen. Psalm 90 is de mens in zijn zonden en dood wegkwijnend onder Gods toren. Maar psalm 91 is de mens die op God vertrouwt. Waarschijnlijk herinnert psalm 91 aan de woestijnreis. En dan moet u vooral denken aan Jozua en Caleb. Die 2 die op God bleven vertrouwen. Ondanks dat de meerderheid zei, laten we maar teruggaan. Want die reuzen en zo veel te sterk. Die steden veel te groot. Die muren veel te dik. Maar die Jozua en Caleb die bleven op God vertrouwen. Psalm 91, als je goed leest en goed kijkt, dan zie je 2 draden in deze psalm. Een zwarte draad en een rode draad. De zwarte draad in vers 3 tot en met 8, dat zijn al die narigheden die worden opgesomd. Woestijnervaringen, de strik van de vogelvanger, de pest. De strik van de nacht, de terror by night. De terreur, 's nachts, doodsengel. De pijl overdag, de zonnesteek. De pest in de avond, allerlei ziektekiemen. En de verderf, het verderf op de middag. Er is lijfs- en zielsgevaar, 1000, 10.000. De leeuw en de adder. En zo zijn er hele generaties die zijn gestorven, weggemaaid, afgemaaid. Door de zeis van de dood in die woestijn. Alle die 20 jaar en ouder, hè, allemaal gestorven bij het bosjes. Dat miljoenen volk. Nou, dat is de situatie waarin deze psalm spreekt. De zwarte draad. Dat is ook een rode draad. Dat is de rode draad van Gods trouw en Gods betrouwbaarheid. We beginnen al in vers 1. De schuilplaats van de Allerhoogste. Mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God op welk ik vertrouw. En het eindigt met het laatste vers. Ik zal hem mijn heil doen zien. Het eindigt met mijn schuilplaats is in God. Daar begint het mee en het eindigt met mijn heil. Dat als het ware de accolade. En daartussen ja, allerlei zwarte draden. Maar het is omgeven door die schuilplaats bij God en dat heil bij God. Nou, laat ik iets zeggen over de eerste gedachte. Mijn veiligheid, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En dan moet u denken aan ja, het Oosterse herdersleven. Of de woestijn, de tent. The secret place, zegt de King James Version, de Engelse vertaling. Die schuilplaats van de Allerhoogste moet je denken aan een tent, een Bedouïne tent. En achter dat tentgordijn, ja, daar, als je dan als gast werd uitgenodigd, dan mocht je achter dat tentgordijn tot in het verborgene van de tent. En je gastheer die bereidde voor jou daar een maaltijd en daar kon je ook lekker uitrusten. Als vermoeide reiziger. Het verborgene van zijn tent. En als je eenmaal daar was, in het binnenste van de tent van je gastheer, dan was je daar volkomen veilig. Want de gastheer die stond in voor jouw veiligheid. Je kon lekker gaan slapen. Want gastvrijheid en veiligheid, dat was heilig in het Midden-Oosten. Je kon volledig vertrouwen dat dan de gastheer over jou de wacht hield. Die stond daarvoor garant voor je bescherming. Jouw bewaring stond op zijn rekening. Nou, dat wordt hier bedoeld. De schuilplaats van de Allerhoogste. En zo is het nou ook bij God. God heeft ook een tent. Dat tabernakel. En er was een wolkolom overdag en een vuurkolom 's nachts. En er waren altaren. Ja. En dat verborgene van zijn tent, daarom vind ik het zo bijzonder in dit vers. Dat is eigenlijk het heilige der heiligen. Ja, maar dan mag het toch helemaal niet komen. Nee, in het Oude Testament niet. Maar Gods kinderen nu wel. Want het voorhangsel is geschud. We mogen naderen tot in het verborgene van zijn tent. Daar waar die ark staat, die van Gods gunst getuigt. Het verzoendeksel met die engelen die hun vleugelen uitbreiden. En het bloed op het verzoendeksel en onder die vleugelen mag je als het ware schuilen. In de schaduw, want daartussen op dat verzoendeksel, daar woonde God. Die schuilplaats van de Allerhoogste, dat is verborgene van zijn tent. En daar mag je als nieuwtestamentische gelovige, daar mag je verkeren. Gemeente, dat is heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder als je daar mag komen, als kind van God. En het is mijn gebed voor mij en voor u dat u mag groeien. En dat je nou niet alleen maar een leven mag leiden bij het altaar, bij het voorhof. Er zijn zoveel lieve kinderen van God. Ook in de Maranatenkerk. Die komen niet verder dan dat brandofferaltaar. Die komen niet verder dan het voorhof. Begrijpt u wat ik bedoel? Die zijn bij het kruis geweest, maar die groeien niet verder. Die gaan niet verder. Terwijl het brandofferaltaar, het lammetje dat geslacht is, dat is het begin. Maar het bloed van het lam heeft de weg bereid tot in het binnenste heiligdom. Dat ik zo dicht bij God mag leven, mag zijn. In zijn nabijheid, in zijn liefde, in zijn aanwezigheid. In het verborgene van zijn tent. Dat ik als kind bij die hemelse vader zo nabij ben gebracht. Door dat bloed. Nou, ik wens u toe, gemeente, en mezelf. Hè, dat we nou niet alleen bij dat voorhof blijven, maar dat we worden gebracht. Zo tot achter het gescheurde voorhangsel. Schuilplaats van de Allerhoogste. Daar ben je safe. Daar ben je veilig. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten staat. Niet even bezoeken. Nou, dat deed de hoge priester in het Oude Testament. Die mocht er één keer zijn. Ja, dat is waar. Eén keer op de grote verzoendag. Even zoeken. Even wat sprenkelen. En dan gelijk weer weg. Hier staat die in de schuilplaats van de Allerhoogste niet even bezoek, maar die er mag blijven wonen, zitten, rust, blijven. Daar ben je veilig. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Tweede gedachte. Verkwikking. Er staat... Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Die zal overnachten in de schaduw van El Shaddai, de Almachtige.
degene die volkomen genoeg heeft voor mij. De algenoegzame. Een andere vertaling zegt de ontzagwekkende. Maar eigenlijk dat woordje Shaddai wil zeggen, Shaddai, het Hebreeuwse woord Shad betekent eigenlijk moederborst. Moederborst. Ook zo bijzonder. Dat wil zeggen, daar zit nou alles in wat een kind nodig heeft. De algenoegzame God. Bij die God is nou alles te verkrijgen wat ik nodig heb. Om gezond te worden, om groot te worden, om te groeien. De algenoegzame, dat vind ik een mooie vertaling. In de schaduw van de Almachtige. Waar denk je dan aan? Nou, als u dat nou vergelijkt met vers 4. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Dan denk ik bij die schaduw van de Almachtige, dan denk ik aan de vleugels van die Almachtige God. Ja, de vleugels van die cherubs op het verzoendeksel, dat ook, maar daarachter de vleugelen van de Heere zelf. En daar te mogen overnachten, daar te mogen bivakkeren, de schaduw van uw vleugelen. Er zijn heel wat psalmen die daarover zingen, onder zijn vlerken. Als een schild dat je overdekt. Dat jou helemaal bedekt. Zodat je niet meer te zien bent voor de vijand. Niet ten dele, maar je hele persoon staat onder zijn bescherming. En niemand kan je beschadigen. De schaduw van de Almachtige. De schaduw van zijn vleugelen. Wil mij met uw vleugelen bedekken. Ook in 2009. Ik moest denken, een voorbeeld voor de kinderen. Eén voorbeeld. Dan pak ik er nog wat van op. Ik heb eens gelezen bij een bekeerde, een bekend verhaal trouwens, maar altijd weer mooi om te vertellen. Van een bekeerde boeddhistische monnik. Uit India. Sadar Sunda Singh, zo heet die man. En die zag iets ontroerends. Hij liep eens langs een boom en die boom die stond in brand. En in die boom zat een nest met jonge vogels. En de moedervogel die vloog daar onrustig heen en weer. Ja, kan je voorstellen. Als die boom in brand staat. Is een nestje met kleine vogeltjes erin. En dan die moedervogel. En weet je wat er toen gebeurde? Hij zag dat voor zijn ogen gebeuren. Op het moment dat de vlammen bijna bij dat nest kwamen. Ging die moedervogel er bovenop zitten. Ze offerde haar leven op, ze werd helemaal verbrand. Ze offerde haar leven op en later vond men het verkoolde lichaam. Men vond die verkoolde moedervogel. Maar die jongen die waren in leven gebleven. Die kwamen er levend onder vandaan. Nou, als u nou simpel wil weten wat Golgotha betekent. Dan moet u denken aan wat Sadhu Sunda Singh zag. Golgotha wil zeggen dat de Heer Jezus, dat hij verteerde, verkoolde in de vlammen van Gods toorn. En dat allen die nou onder die vleugelen een toevlucht zoeken, in leven zouden blijven. Er levend onder vandaan zouden komen. Veilig zouden zijn. Niet zullen worden verteerd in de vlammen van Gods toren. Onder uw vleugelen. Het is een heel teer beeld. Moederlijk beeld ook. Ook weer dat moederlijke. In de liefde van God. Die vleugelen die zich ontsluiten. Die zich uitspreiden. Die zich opheffen. En dan mag je. Je mag toeschieten. Je mag eronder schieten. Dat is geloof. Toevluchtnemend geloof. Opdat je safe bent tegen het gevaar. En weet je, aan de ene kant zijn die vleugelen breed. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Nou, dat hoop ik u nog vele keren te verkondigen. Zo breed, dat je niet kan zeggen, die uitgebreide armen van de Heer Jezus, die waren niet naar mij uitgestrekt. Dat zal je nooit kunnen zeggen. Dat zal je nooit kunnen zeggen. Je zal nooit voor de rechterstoel van God straks kunnen zeggen, die dominee die heeft een te smal evangelie gepreekt. God verhoede mij daarvoor.
Hoe zijn die vleugelen uitgebreid? Zo breed?
Je kan er allemaal onder.
En wat zijn die vleugelen sterk? Als je er eenmaal onder bent. Niemand zal je uit die liefde van de Heere kunnen rukken. Uit die handen van de Heere kunnen rukken. Dan ben je veilig. En wat zijn die vleugelen zacht? Ook zo apart, hè? Aan de ene kant zijn die vleugelen sterk, machtig, breed. En tegelijkertijd is het allemaal dons aan. Veer, zachte veren. Als je er eenmaal onder zit, dan is het ook nog lekker warm ook. Voor die kuikentjes. Het koestert, het koestert. Het is sterk en het koestert. Kan dat nou toch? Dat is bij ons vaak gescheiden. Maar bij God gaat het samen. Het is sterk. Onoverwinnelijk. Er geen vijand kan daarbij. En het koesteren is warm, vlak bij zijn hart, in zijn nabijheid. De vleugelen van een moederdier. En gemeente, laat u daar nou eens door aanlokken vanmorgen. Als je denkt aan God, aan de God van de Bijbel, dan is er ontzaglijk veel wat je kan afschrikken als zondaar, als gevallen mens. Eén blik op Gods majesteit. En je ziet het. Je ziet het. Eén blik op Gods rechtvaardigheid. Zijn gerechtigheid. En ik zeg, o God, ik kan voor u niet bestaan. Ga niet in het gericht met uw knecht, want ik kan voor u niet bestaan. Ik zit er. Eén blik op Gods heiligheid en zelfs de engelen die bedekken hun gezichten en hun vleugelen. Zo heilig is God. Te rein dat hij het kwade kan aanschouwen. En ik zit er. Een blik op Gods almacht en ik sta te trillen als een rietje. Hij zou mij zo als een verderfelijke sprinkhaan kunnen dooddrukken. Nee, als het gaat over Gods almacht en over Gods majesteit, over zijn gerechtigheid, over zijn heiligheid, dan strompel ik weg. Maar als ik nou kijk naar die uitgebreide vleugelen, dan vat ik moed. Dan is dat niet afschrikwekkend, maar dat is juist lokkend. En daarom heeft de Heer dat ook in het woord laten optekenen. Die vleugelen, die zijn zegenend uitgespreid. Opdat u daaronder uw toevlucht zou nemen. Nodigend naar u uitgespreid. Psalm 36 zingt. Dies. De mensenkinderen onder uw vleugelen de toevlucht zoeken. Onder de schaduw van uw vleugelen. Daar ben ik veilig. Daar kan ik zelfs zingen. Daar mag ik overnachten. Die daar staan, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En dat woordje overnachten doet me denken aan de donkerheid. Ja, daar gaat het ook over in deze psalm. Geen mooi weerspsalm. Dit is ook donker, donkere periodes. Nacht, gevaar, bangheid. The terror by night. De schrik des nachts. Ik zou dat aan een kind moeten vragen. 'S avonds als het donker wordt. En dan kinderen, krijgen ze allemaal een bepaalde leeftijd. Hè, dan willen ze eigenlijk niet naar bed. Want ja, dan moet je alleen naar boven en de rest zit beneden. En dan moet er een lichtje aanblijven en dan moet er een deur open blijven en zo. En dan moet je even onder je bed kijken of er nog wat zit. En ja. En dan wil je eigenlijk niet gaan slapen, want je bent een beetje bang voor de nacht. Elk kind heeft dat. Een bepaalde periode. Het gevaar van de nacht. Angstig. En dan krijg je soms nog een nare droom ook. Schrik van de nacht. En als je dan helemaal Spaans benauwd kijkt, je krijgt en je kan niet slapen. En je hebt eng gedroomd. Dan kan je het soms niet uithouden in je eigen slaapkamer. Dan weet je wat je dan doet en dan kom je er soms stiekem uit. En dan dribbel je en dan ren je zo snel mogelijk naar de slaapkamer van papa en mama. En dan ga je achter mama liggen. Je houdt licht uit, als het nou niet merkt. En dan zie je het silhouet van je moeder. Mooi rustig. De schaduw van de Almachtige, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Het is nacht. Maar dat silhouet van de Almachtige, hij is er wel heel dichtbij. Het is donker, maar als er een schaduw is, ja, dan is het lichaam er zelf ook heel dichtbij. Dan is hij er wel heel dichtbij. En het lichtje hoeft niet meer aan, want het silhouet van moeder, zie ik, voel ik, ervaar ik, hij is er dichtbij. Het boek zegt, wie schuilt bij de Allerhoogste God, die kan rustig gaan slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hen heen. Er is een plaats om te overnachten. De schaduw van de Almachtige, die neemt de somberheid van de schaduw van de nacht weg. Dan mag ik rustig slapen. Kind, ga maar rustig slapen, want de Heere die waakt. Als jij je ogen dicht doet, houdt de Heere zijn ogen over jou open. Nou, de laatste gedachte. De Heer is ook mijn vertrouwen. Hij is mijn veiligheid. Hij is mijn verkwikking en hij is mijn vertrouwen. Vers 2 is zo persoonlijk. Vers 1 is algemeen. Al wie in de schuilplaats. Maar vers 2 is heel persoonlijk. Ik zal tot de Heer zeggen. Mijn toevlucht, mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Ik zeg tot de Heer. Vers 1 is een algemene waarheid. Maar vers 2, dan wordt het persoonlijk. Kijk, het is een schrale troost als de Heer een toevlucht is. Dat is een schrale troost. Hij kan een toevlucht zijn voor heel veel mensen. Als het niet voor jou is, dan heb je er ook niks aan. Nou, vers 1 zegt dat de Heer een toevlucht is. Maar vers 2 zegt, hij is mijn toevlucht. En wat is dat rijk? Mijn toevlucht. Mijn burcht. Als je in Christus bent, dan ben je onaantastbaar. Geen hoge muren, geen hoge wallen, geen sterke torens, geen ophaalbruggen, geen valdeuren, geen grachten. Die kunnen je zo afdoende beschermen als God zelf. Onneembaar. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Vertrouw u op God in het nieuwe jaar. Vertrouw u op hem. Durf jij helemaal aan hem toe te vertrouwen? Wat is het kenmerk van degene die hem vertrouwen? Nou, daar eindigt deze psalm mee, vers 14, 15 en 16. Terwijl hij mij zeer bemint. Terwijl hij, dat wil zeggen degene die op God vertrouwt, die bemint de Heere zeer. Dan hou je van hem. Onbekend maakt onbemind. Maar als je hem leert kennen, ga je van hem houden. Dan ga je hem ook vertrouwen. Dan ga je de Heere beminnen. Zeer beminnen. Dat is mijn gebed. O, mocht ik u beminnen gelijk gij mij bemint. Heere, mag die liefde voor u in mijn hart. Mag mijn hart weer in liefde tot u gaan ontvonken. Op gaan vlammen. Dat het niet lauw wordt. Dat het niet gaat uitdoven. Dat ik mijn eerste liefde niet verlaat. Maar dat het weer mag gaan aangewakkerd mag worden. Aangeblazen. Terwijl hij mij zeer bemint. Ja, degene die hem vertrouwen, die beminnen hem. En er staat, en die mijn naam kent, hij kent mijn naam. Als je de Heer Jezus vertrouwt, dan leer je ook zijn naam kennen. En de persoon die die naam draagt. En wat die persoon gedaan heeft, en wat hij gesproken heeft, en wat hij nu nog steeds doet. Dan ga je die naam vertrouwen, die zo heilig, groot en goed is. En als derde kenmerk staat er in vers 15, hij zal mij aanroepen. Dan krijg ik een gebedsleer. Als jij zegt, mijn God op welke ik vertrouw. Als hij werkelijk de God van jouw vertrouwen is, dan ga je van die God houden. Je gaat zijn naam kennen als betrouwbaar. En je gaat hem ook aanroepen. Hij zal mij aanroepen. En ik zal hem horen. Nou gemeente, we gaan eindigen. Waar zou ik mee eindigen? Dan ben ik precies op tijd, netjes. Ik eindig met een gezang. Een gezang. Schoot me te binnen. Samenvatting van de preek. Wie maar de goede God laat zorgen. En op hem hoopt in het bangst gevaar. Die is bij hem veilig en geborgen. En die redt hij goddelijk en wonderbaar. En wie op de hoge God, die goede God vertrouwt. Die heeft zeker op geen zand gebouwd. Amen.